1 Korinthe 4, de eerste 13 versen. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden wordt. Doch mij is voor het minste dat ik van u geoordeeld word, of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mezelf niet. Want ik ben mezelf van geen ding bewust, doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbare de raadslagen van de harten. En als dan zal een ieder lof hebben van God. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis gepast, om uwentwil. Opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Alreeds zijt gij verzadigd, alreeds zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst, en och, of gij heerst het, opdat ook wij met u heersen mochten. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en de engelen, en de mensen. Wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen in Christus. Wij zijn zwakken, maar gij sterken. Gij zijt heerlijken, maar wij verachten. Tot op deze tegenwoordige tijd lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats en arbeiden werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. Broeders en zusters, ik wil met u stilstaan bij 1 Korinthe 4, het eerste vers. 1 Korinthe 4 vers 1, alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. Broeders, zal het niet in alle eeuwen door een punt van aandacht blijven in de kerk, in het kerkelijk leven, en maar al te vaak ook een punt van zorg en van moeite, de houding die gemeenteleden aannemen tegenover, Paulus heeft het hier over apostelen, ambtsdragers, dienaars van het woord. En omgekeerd de houding van dienaren van het woord tegenover hun gemeente. Welke houding nemen wij aan van weerszijden? Gaat er eerlijk gezegd op dit punt niet heel veel mis? En is er niet allerlei moeite en wordt er niet veel kapot gemaakt en veel schade aangericht in de gemeente Gods? Als Paulus hier zoveel aandacht aan besteedt in zijn brieven aan de gemeente van Korinthe, dan doet hij dat natuurlijk niet zonder reden. Dat mag duidelijk zijn. En dan is dat op zich al een bewijs dat we hier te maken hebben met een allerbelangrijkst punt. Niemand vanmorgen zal er toch Paulus van verdenken dat hij deze dingen aan de orde stelt en hier zo breed uitmeet in deze brieven aan de gemeente van Korinthe uit persoonlijke geraaktheid. Of omdat hij per se aandacht wil vragen voor zichzelf en voor de andere apostelen. Zou dat het zijn? Bijt Paulus zich hierin vast vanwege zijn reputatie, vanwege zijn eer? Nee toch? Of ziet hij scherp dat hier het werk van God en de zaak van Christus in het geding zijn, als het daarover gaat? Het antwoord mag ons duidelijk zijn vanmorgen. Laten we in ieder geval goed in het oog houden waar Paulus zich mee bezighoudt. En dat hij in zijn doen en laten, in zijn schrijven, ook in deze brieven iets wonderlijks heeft. Iets vreemds in zekere zin. Aan de ene kant maakt hij met veel nadruk duidelijk dat het hem om het minste is hoe mensen over hem oordelen. En maakt hij duidelijk dat het weinig of niets voor hem betekent, ook niet wanneer mensen hem voor verdacht houden en hem voor van alles en nog wat uitmaken en hem veroordelen. Het is mij voor het minst, zegt hij. En toch aan de andere kant en tegelijkertijd wil hij het doen en laten van deze gemeente in Korinthe heel nadrukkelijk aan de orde stellen en terechtwijzen. En wil hij duidelijk maken wat er allemaal misgaat in deze gemeente onder de Korintiërs. Niet omdat hij zichzelf en de andere dienaren zo geweldig belangrijk vindt. Ons spreken en denken over onze dienst die wij hebben of hopen te krijgen, ook hier op de Haamstede-conferentie, kan iets hachelijks in zich hebben. Zo gauw kunnen we menen voor God en voor de mensen iets bijzonders te zijn. Maar dat zijn we niet. Er is nogal wat gaande in de gemeente van Korinthe. Zo zijn er partijschappen. En hoort Paulus aan alle kanten dat foos en holle geroep. Ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik ben van Petrus. En denk verder dan ook, maar ik noemde het al even, aan het verdacht maken van Paulus en van de anderen. Er lopen mensen rond, ik zou bijna zeggen vanmorgen sluipen mensen rond in de gemeente van Korinthe die het liefste herinnering aan Paulus en aan zijn werk zo grondig mogelijk en zo snel mogelijk zouden willen uitwissen. Weg ermee. En juist in Korinthe gebeurt het dat Paulus nog maar net zijn hielen gelicht heeft of hij wordt aan alle kanten verdacht gemaakt. Is dan het werk van God niet in het geding? Hoe komen jullie erbij, vraagt Paulus, om je naar mensen te noemen? Paulus of Apollos. En wat voor evangelie willen jullie horen als jullie het evangelie van de gekruisigde afwijzen? En in welke wijsheid willen jullie nou eigenlijk roemen? In de wijsheid van de wereld of in de wijsheid Gods? Wel nu, als het over deze dingen gaat, komt Paulus dan tot onze tekst. Alzo houdt ons een ieder mens voor dienaars van Christus, uitdelers van de verborgenheden van God. Alzo. En Paulus wil daarmee dan zeggen, nu de dingen zo zijn in de gemeente van Korinthe en ook in andere gemeenten, en nu er zoveel gevaren dreigen die het werk van God willen breken en teniet maken, en nu de wijsheid van de wereld dwaasheid bij God is, nu is er toch ook geen reden om in mensen te roemen. Vooral ook omdat zij die van Christus zijn, zegt Paulus, alles hebben. Als het waar is dat je van Christus bent, sta je uiteindelijk boven alles. Boven leven en dood, boven tegenwoordig en toekomende dingen. Dan ben je van hem en hij is van God. En als dat het diepste geheim van je leven is, moet je dan op mensen vertrouwen? In mensen roemen? Zo wil Paulus dan vragen. Op wereldse wijsheid steunen misschien? Moet je dan dienaren van het woord verguizen en verdacht maken of aan de andere kant ook over het paard tillen? Moet het zo? Tussen haakjes, wat kan het beide dicht bij elkaar liggen, verdacht maken en over het paard tillen? Ze lopen zomaar in elkaar over. Gij zijt van Christus en Christus is Gods. Zijn we broeders niet hier op dit punt bij de nerven van het geestelijk leven? En bij het geheim van de zaligheid. Dacht u niet? Hier vallen de grote beslissingen. Dit is waar in ons leven of het is niet waar bij ons. Het is waar bij onze hoorders of het is niet waar bij onze hoorders. Maar hier vallen de beslissingen. Nou, zegt Paulus, als de dingen dan zo zijn, laat ieder zich dan hoeden. En laat ieder ons dan houden voor dienaars van Christus, voor beheerders van de verborgenheden van God. Het betekent nogal wat, naar twee kanten. Naar de kant van de dienaars van het woord toe, de apostelen, de ambtsdragers, en naar de kant van de gemeenteleden toe. De vraag komt natuurlijk tot de lezers van deze brief. Is dat zo? Houden wij deze mannen voor dienaars van Christus. Maar aan de andere kant, hoe verrichtte Paulus en de anderen dienst? Wat beweegt en wat drijft en wat verlangen ze nou ten diepste? Zijn ze in de diepe zin van het woord dienaar van Christus? Dienaars en uitdelers, niet meer en ook niet minder. En daar moet ieder ons voor houden, zegt Paulus dan. Het is niet zo dat Paulus dat voortdurend rondbazuint om mensen te overtuigen. Dit is iets wat gezien, wat geproefd moet worden in onze dienst. En wat we niet telkens moeten rondbazuinen om anderen van te overtuigen. Ik denk aan die collega die zei, als ook maar iemand een vraag stelde bij zijn preken, weet u wel dat ik een engel van God ben? Ik kan me voorstellen, als je dat veel rondbaar zijn, dat je gemeenteleden argwaan krijgen. Zou het wel waar zijn dat hij het is? Moet ik ze dat inprenten? Of moeten ze aanvoelen, het gaat die man om de zaak van Christus? Paulus hoopt in ieder geval ook in de gewetens van de Korintiërs aan de dag te komen, geopenbaard te worden als dienaar van Christus, dan is wel nodig dat aan beide kanten God gekend wordt. Twee dingen die hier dus naar voren komen, dienaars van Christus. We komen dat nogal eens tegen in de brieven, vooral ook in het begin van de brieven die Paulus dan schrijft aan allerlei gemeenten, dat Paulus zichzelf bestempelt als een dienaar van Christus. Het woord slaaf valt dan nogal eens, ook in de prediking van het woord. Paulus verlangt niets vuriger en niets bewogener dan dienaar van Christus te mogen zijn. En dat is, zo weet hij, onuitsprekelijke genade wanneer je dat bent. En niets anders dan genade. In zijn dienst te staan en hem zo te verkondigen, te prediken. En we kijken hier bij deze woorden natuurlijk heel diep in het hart van Paulus, dat mag duidelijk zijn. Wat een voortdurende gedrevenheid en bewogenheid in het leven van deze man om dat te zijn. Er zit in dat verband van onze tekst ook iets van de gedachte dat Paulus weet dat hij door mensen niet geoordeeld zal worden. Hij staat niet in de dienst van mensen. En hij zal ook niet geoordeeld worden door mensen, zo zegt hij in de volgende verse. En de toepassing van die woorden is dan vanmorgen niet zo moeilijk meer natuurlijk. Niet zij die zich voor de kansel bevinden zullen ons oordelen, maar de levende God. En daarom, wie heb ik in mijn dienst naar de ogen te zien? Natuurlijk, dat is bekend. Maar dat moet me wel voortdurend vanuit de schrift weer voorgehouden worden. En dat zijn natuurlijk ook vragen waar we niet te vlot en te gemakkelijk mee moeten omgaan en moeten redeneren, maar die ons veel meer in de aanwezigheid van de levende God moeten brengen, onder vier ogen bij hem moeten brengen en aan de voeten van Christus willen neerwerpen, wanneer deze dingen aan de orde zijn. Te meer omdat het dienen van mensen veel gemakkelijker bij u en bij mij binnensluit dan wij wel denken. Nu is het opmerkelijk dat Paulus hier voor dienaar een ander woord gebruikt dan dat hij bijna altijd gebruikt. Misschien kunnen we daar te veel in lezen, maar we kunnen er ook te vlot overheen lezen, denk ik. Ook dit woord dat Paulus hier dan bijna eenmalig gebruikt, ziet op onderworpenheid aan Christus, dienaar van hem. En dat geldt dan ook van dat andere, meer gebruikte woord van dienaar, slaaf. Als ik maar onderworpen ben aan hem op de weg die ik ga. En als ik maar val voor zijn wil. Ik ben immers geen werknemer van een gemeente of van een kerkenraad. Maar ik heb ook mijn eigen zaken niet overeind te houden in de pastorie en in de gemeente. Om de zaak in eigen kracht tot bloei te brengen. Dienaar van Christus. En Paulus legt daarmee natuurlijk de vinger bij de verhouding tot Christus. We staan als dienaar onder hem. Onder de meester. Maar we zijn, als het goed is, vooral ook verbonden aan hem. We horen bij hem. Het woord dat Paulus hier gebruikt doet denken aan iemand die bijvoorbeeld naast een koning staat om bevelen in ontvangst te nemen. Weet u aan wie ik onwillekeurig moet denken vanmorgen? Aan een van de bekende profeten uit het Oude Testament, Elia. die Agab ontmoet. En die het dan heeft over zijn verbondenheid met de God van Israël. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft voor wiens aangezicht ik sta. Daar bij hem is mijn plaats, zo wil Elia zeggen. Waar wil Paulus zijn? Op de Areopagus en in Korinthe en in de gevangenis? Ja, zeggen we dan eerst bij de Joden en dan bij de heidenen. Nee, ik bedoel iets anders. Hij wil vooral daar zijn waar Christus is. Wat vroeg Jezus? Willen jullie ook niet weggaan? Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. In ieder geval, de dienaar is betrokken bij de zaken van de meester. Het gaat hem ter harte of het werk van zijn meester voortgang vindt of gebroken wordt. Hij heeft er belang bij wat er gebeurt met de naam van zijn koning of die verheerlijkt wordt. Dat goddelozen worden vastgesnoerd aan hem, aan Christus. Daar heeft deze dienaar belang bij en dat gaat hem ter harte. Daar staat hij. Aan de kant van de Heere, ja, althans in zijn beste ogenblikken. Want ook een dienaar van Christus kan weer zo ver en zo lang wegzwerven. Bij hem vandaan. Dienaars van die ene. Bijna zou ik vanmorgen zeggen, maar Paulus en de andere is even los van Christus en er blijft van hun dienst niets staande. Helemaal niets. Of zou u een andere weg weten om onze dienst van hem te verrichten? Als ik met al mijn gepreek niet leef zelf in de dingen waar ik het over heb. En dan het tweede. Uitdelers van de verborgenheden van God. Die uitdelers, het woord dat er staat, kennen we allemaal. Eigenlijk staat er het woord economen. Vaak vertaald als beheerders ook in andere vertalingen. Dat zijn degenen die gesteld zijn over het goed van hun meester. En ze moeten zorgen dat dat gebeurt met het goed van hun meester, wat hun meester wil. Paulus zegt dan, ze zijn gesteld over de verborgenheden, de geheimen van God. En ze moeten die beheren en die verzorgen. In de Efezebrief heeft Paulus het over de bedeling van de genade. Daar doet onze tekst aan denken. En hij heeft het daarmee over de genade van God die aan hem geschonken is. Hij mag er uitdelen van zijn. Ik zou bijna zeggen, we zouden in stilte eens een poosje rustig moeten nagaan wat dat betekent. Uitdeler zijn van de verborgenheden van God. Het gaat dus, voor alle duidelijkheid, over het goed van de meester. Over het goed van de levende God waar we mee omgaan. In onze dienst. Ik begrijp dat Mozes zijn schoenen moest uittrekken. Toen het daarover ging. Over hetzelfde. Over het goed wat hij verworven heeft in zijn dood en opstanding. Christus. En hij wil dat het beheerd wordt, dat goed. Rentmeesters stelt hij aan over zijn goed. En dat zo het goed op de plaats komt waar hij het wil hebben. De beheerder, de uitvoerder, de uitdeler, moet dus de zaken, daar hebben we het weer, de zaken van zijn koning behartigen. Ze gaan hem ter harte wanneer het goed is. In de gelijkenis van de verloren zoon gaat het in het begin over het goed van de vader. En het ontvangen van het goed. Hij gaf hun, die twee jongens, hun goed. Jij dit deel en jij dat deel. De dienaars hebben zorg te dragen voor de uitdeling en voor het beheer. Maar beste broeders, dat betekent nogal het een en ander. Wanneer het daarover gaat. Waar gaat het dan al niet over in de dienst van de Heere? Ontzaglijk. En we weten allemaal dat in het algemeen op een preek allerlei reacties volgen. De meest uiteenlopende. De een zegt dit en de ander roept weer wat anders. En het gaat van een totale afkeuring tot een verbaasd. Waar haalt die man het toch vandaan? Wat hij allemaal naar voren brengt. Maar hebben we het er ook wel eens over of er iets uitgedeeld is onder de bediening van het woord? onder de bediening der verzoening. Vragen we ons op een zondagavond af of wij op die dag uitdelers zijn geweest van het goed van Christus? Is er echt de uitdeling geweest van de schatten die in hem gevonden worden? Zijn er zaken gedaan tussen God en mensen? Tussen Christus en zondaren? Eén van beide. Of er zijn zaken gedaan of de stilte van de dood heeft geheerst. Iemand zei eens, de zaken mogen niet in de vitrine blijven liggen. Je kunt hele mooie dingen zeggen, maar ze mogen niet in de vitrine blijven liggen. Ze moeten uitgedeeld worden blijkbaar. En om uit te delen in de dienst van de Heer hoef je geen preektijger te zijn. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar je hoeft geen preektijger te zijn. Maar ik zal vanmorgen werkelijk niet weten hoe je het wel kunt zijn zonder de inspanning, de moeite, de zware arbeid van het graven in de schriften. Zonder dat zou ik niet weten hoe het moet. Kun je een trouw uitdeler zijn zonder het voortdurend gebed, het smeken, maak in uw woord, Heere, mijn gang en treden vast. Voor en na en overal. En schraag op dat pad mijn wankelende gangen. Natuurlijk kan dan vanmorgen bij iemand de vraag bovenkomen, is het nou werkelijk zo dat God de schatten van zijn heil legt in de handen van mensen om die uit te delen en te beheren? Is dat nou zo? Beschikken wij daarover? En blijft het, zo zeggen we toch, in gehoorzaamheid aan de belijdenis van onze kerk en in gehoorzaamheid aan de schrift, blijft het niet het werk van de Heilige Geest om te zorgen voor de uitdeling van de schatten van Christus? Beschikken wij daarover? Maken wij dat er in het hart van ouderen en jongeren plaats komt voor de schatten van Christus? Als u één ding al meer leert in de dienst van de Heere, dan is het wel dat het in de handen van de Heilige Geest ligt. En blijft liggen. De toe-eigening van het heil in de Heere. Gelukkig maar trouwens dat het in de handen van Christus ligt. Bent u er nooit blij om? In dat verband zou er nog wel wat te zeggen zijn natuurlijk, wat ik vanmorgen niet doe, maar er zou wel wat te zeggen zijn over de plaats van de wet ook, in het hart van mensen. Want die uitdeling waar Paulus het hier over heeft, veronderstelt ook het werk van de wet, die aanklaagt en die vonnist en die leert dat het heil uit mij nooit kan zijn. Wat een pijniging voor een man als Jeremia, en dan kom ik weer even terug bij het woord uitdeling. Wat een pijniging voor het hart van Jeremia, wanneer hij als uitdeler van de woorden en de schatten van God door de straten van Jeruzalem loopt en hij kan zo weinig, hij kan zo bitter weinig kwijt aan de inwoners, de vrome mensen van Jeruzalem. Hij heeft zoveel om uit te delen aan de schatten van God, maar hij kan zo weinig kwijt en het breekt zijn hart. En het maakt dat hij gehavend op bepaalde momenten zijn weg gaat. En ook daarin draagt Jeremia dan iets van het beeld van de grote profeet. Het mag ons duidelijk zijn. Jawel, enerzijds weet hij terdege plaats te maken in het leven van mensen voor zijn genade, voor de schatten van zijn heil. En hij legt, en hij gebruikt daar nogmaals de wet voor, hij legt het hart van mensen open voor de genade van God. Dat doet hij Christus zelf. Hij hanteert daarbij het scherpe mes van de wet. Maar anderzijds zou je kunnen zeggen vanmorgen, wat kon ook hij, de grote profeet, vaak bitter weinig kwijt aan de wereldse en de vrome mensen van Jeruzalem en de andere dorpen en steden van Israël. En om te volharden in je dienst, ook in die aanvechting, heb je het nodig dat je keer op keer dicht bij hem verkeert. Bij Christus verkeert. Want ook hierin kan hij te hulp komen. Maar nu dan de vraag, wat dan uitgedeeld moet worden? Wel, zegt Paulus, de verborgenheden van God. En het is alsof Paulus wil zeggen tegen die mensen in Korinthe daar, zal ik jullie eens vertellen welke dingen zo verborgen waren voor ons mensen en die nu geopenbaard zijn door de genade van God en die uitgedeeld moeten worden. En heel kort aangeduid, het woord, het evangelie. Je kunt ook zeggen de raad van God tot verlossing van zondaren. En we voelen dan wel aan vanmorgen dat we daarbij ook aan het evangelie van de gekruisigde hebben te denken. Calvijn zou zeggen, een uitdrukking die hij vaak gebruikt in dit verband. We moeten denken aan de hemelse leer. Mooie uitdrukking trouwens, de hemelse leer. En laten we denken aan de woorden van de catechismus wanneer het gaat over de ambten van Christus en het gaat over de grote profeet. Wanneer dan van Christus gezegd wordt dat hij de raad van God tot onze verlossing heeft bekendgemaakt, heeft geopenbaard. Die raad, die is door God uitgedacht. En die wordt door Christus bekendgemaakt, uitgedeeld. En daar wil hij zijn dienaars voor gebruiken. En daarin heeft de Heilige Geest een plaats, een heel prominente plaats. Tussen haakjes. Als dat waar is, dat die raad van God is uitgedacht door God en bekendgemaakt wordt door Christus, geldt het dan ook op dit punt weer niet wat in de Korinthebrieven herhaaldelijk aan de orde komt: wie roemt, die roemen in de Heer. Als dat waar is, wie heeft hier reden om in zichzelf te roemen, om parmantig te pralen met eigen werken en inzichten en eigen mogelijkheden? En wie zou vanmorgen kunnen zeggen, ik bracht mezelf tot de kennis van de geheimen van God? Hier is van A tot Z sprake van het werk van de drie enige God. Gelukkig maar. In schrille donkere kleuren tekent de Bijbel de duisternis van de volkeren, de heidenen, voordat God in Christus zijn heilgeheimen openbaart. Ontstellend. Paulus som er een paar woorden uit deze brief, deze eerste Korinthebrief. Paulus zegt dan, wie heeft de zin des Heren gekend? En wie begrijpt de dingen die van de geest God zijn? Wie van ons? En dat geldt dan dus in de grote heilshistorische verbanden, de weg die God de eeuwen door met zijn kerk gaat. En daarom zingen we in Psalm 147 over de verborgenheden en de geheimenissen die aan de volkeren niet geopenbaard werden, maar wel aan Israël. En wat dan overblijft als die dingen niet geopenbaard worden, dat is een baaiert van duisternis. Maar het geldt tegelijkertijd ook meer heilsordelijk. Persoonlijk, als u wilt. Wie van ons verstaat van huis uit wat de raad van God tot verlossing is? Wie durft zijn vinger op te steken vanmorgen? En wie van ons weet van huis uit wat zalig worden door Christus is en door het bloed en de voorbeden van Christus? U? We hebben er eenvoudigweg geen verstand van. U kunt het geloven of niet. En dan laten we nog maar even de vraag rusten vanmorgen of wij dat wel willen. Zo'n weg, dat is wat anders. Meerdere van ons zullen wel eens gehoord hebben welke krasse uitdrukking Calvijn in dit verband gebruikt in zijn institutie. Hij heeft dat op de hem eigen manier gezegd. Hij zegt dan de mens met al zijn scherpzinnigheid. En scherpzinnig is hij. Dat weten we ook in de 21ste eeuw. Maar de mens in al zijn scherpzinnigheid is even stompzinnig om de verborgenheden van God te verstaan als een ezel is om een symfonie te begrijpen. Nou, er is geen ezel die een symfonie begrijpt. Dat mag duidelijk zijn. Hier wordt op een ontzaggelijke wijze duidelijk gemaakt dat niet alleen het werk van God is, nodig is om het heil aan te brengen en uit te denken aan al dat andere. En we denken dan natuurlijk aan het werk dat Christus doet in zijn lijden en dood en opstanding. Het heil dat hij aanbrengt en dat hij uitwerkt. Maar daarnaast is het werk van God evenzeer nodig om ons te brengen tot de kennis van deze geheimen en deze verborgenheden van God. Is het ons nodig dat deze dingen opengelegd en toegeëigend en uitgedeeld worden? Ik kom er van mezelf niet op. En het valt van mij uit niet open. Wat de weg is tot de zaligheid. En wat de wijsheid is van de kennis van God. En daartegenover de dwaasheid van de wereld. Paulus heeft het erover in zijn vorige hoofdstukken van deze brief. Maar het is evenzeer het werk van God. Alleen de Heere roept daartoe uitdelers, dienaars. En in dat uitdelen van de verborgenheden van God zit dan vanmorgen ook iets van de gedachte van het telkens herhaalde van dat uitdelen. Je houdt het nodig, je hebt het nodig en je houdt het nodig, die uitdeling. Dat uitdelen blijft voor en na in je leven nodig. Of onze hoorders het waarderen of niet, ook wanneer God hen genade bewezen heeft, worden zij neergezet als bedelaars voor God. Op de weg der zaligheid. En daar heeft dan ook nog iets anders mee te maken. De uitdeling van dat heil, van de schatten van Christus, van de raad tot verlossing, brengt steeds nieuwe dingen naar voren in de prediking. Denk nog even aan de schriftgeleerde uit het evangelie, die uit zijn schatten nieuwe en oude dingen voortbrengt. Het is niet altijd hetzelfde wanneer het goed is in de prediking, in onze prediking, wat naar voren gebracht is. Het mag ook niet zo zijn dat onze hoorders rustig een minuut of 7 kunnen wegdwalen en dan zo in één moment weer precies kunnen aanhaken. Het is, dacht ik, geen best teken wanneer dat zo is. Want getuigt dat van het graven in de schriften inderdaad. Ten diepste is hier de vraag in het geding bij die voortdurende uitdeling, is het leven van de genade, is het leven met en uit God niet boordevol beweging en zwenking? Is de Heere bij alle die hem kennen en die hem meer en meer leren kennen niet steeds weer een God die verrassend is in zijn werken en die langs ongedachte wegen een komend God is, een komende zaligmaker is, Christus? En die keer op keer bij de uitdeling van de schatten zegt, zie, hier ben ik, hier ben ik. Wat een verrassing als Christus aan de Emmausgangers zijn weg laat zien. Wat zijn ze verrast, waren onze harten niet brandende in ons. Op deze wijze worden de verborgenheden van God opengelegd en blootgelegd en uitgedeeld. En dan gaat het er verrassend aan toe als de dingen echt leven en werkelijk tot verwondering brengen. Dat vooral ook, tot verwondering brengen. Dat. Ik hoor mezelf deze dingen allemaal wat zeggen vanmorgen. Je moet maar achter je bureau zitten en te dor en te leeg zijn om iets nieuws uit een tekst naar boven te halen. En misschien kom je wel helemaal niet tot een tekst om zondag over te preken. Dat je maar blijft bladeren van het begin van je Bijbel tot het einde en weer terug. Dan blijft niets anders over dan de roep tot hem die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Kom, Heere, kom, alstublieft. Om het met de woorden van Luther te zeggen, moet ik steeds weer de schrift worden ingejaagd. Dat. Hoe kun je anders uitdeler zijn van die verborgenheden waar het over gaat. En ook dit. Wie komt ermee klaar, wie van ons in zijn persoonlijk en in zijn ambtelijk leven, met die raad tot verlossing. Met die wijsheid van God. Waar Paulus het in deze Korinthebrief over heeft. Met dat werk van Christus, met de kracht en de volmacht van de Heilige Geest, is het niet een wonder als je op een bepaald moment ontdekt, met alles wat ik doe en wat ik beweeg, breng ik mezelf het heil niet. En de Heilige Geest opent je ogen en hij laat je zien. Het lag al lang klaar in die ene. In hem lag het al lang klaar. Wat ik in jaren niet kon uitwerken. En nooit in 3 levens niet kon uitwerken. In de versen die volgen maakt Paulus een aantal toepassingen. Indringend richt hij zich mee tot de dienaars, de apostelen, de uitdelers. Is het soms niet van de grootste betekenis op welke wijze zij met de verborgenheden van God, met de schatten van hun meester omgaan? Als je rentmeester, beheerder bent van iemand die onnoemelijk rijk is, dan draag je ook een geweldige verantwoordelijkheid. En dan mag je wel zorgvuldig zijn in de uitdeling en in het beheer van die schatten. Trouwens, als je over weinig gezet wordt, moet je even getrouw zijn. Maar hebben we het niet? In 1 Korinthe 4 over de schatten van het heil in Christus. Wat hij verwierf in zijn dood en opstanding. Hebben we het daar dan niet over? Vandaar ook de toepassing van Paulus in vers 2 hier in dit gedeelte. Dat de uitdelers getrouw moeten zijn. Of het staat er eigenlijk wat anders. Getrouw bevonden moeten worden. Stel je voor dat de rentmeester de uitdeler sjoemelt. Misschien maar een heel klein beetje. Heel subtiel. Misschien net aan de ene kant ietsje meer en aan de andere kant ietsje minder. Hier wat inslikt en daar wat toevoegt. Je kunt tenslotte tekort doen aan de scherpte van de wet. Maar je kunt evenzeer tekort doen aan de welmenendheid en de gulheid van het evangelie, broeders. Als je echt luistert naar de woorden van Paulus over deze eis van getrouwheid, kun je alleen maar je hoofd buigen voor God en voor zijn Christus. En kloppen op de deur van zijn genade. Altijd weer opnieuw kloppen op de deur van zijn genade. Heere, dat ik uw woorden zal bewaren. Ook als ik zo dor kan zijn. Of als ik in mijn dienst gekneusd kan zijn. Paulus stelt nog een belangrijk ander punt aan de orde. Hij heeft het over de eis van trouw. Maar dan blijft natuurlijk nog wel de vraag staan vanmorgen. Wie oordeelt dan over die trouw? Nou, het antwoord daarop hebben we wel paraat natuurlijk vanmorgen. Toch een punt waar Paulus nog eens nadrukkelijk op wijst hier. Wie bepaalt, wie maakt bij mij uit of ik trouw ben of niet trouw ben? Het zit natuurlijk al een beetje in die woorden dat een uitdeler getrouw bevonden moet worden. Er volgt een oordeel. De zaken worden beslist. En daarom worden we ook keer op keer met onze dienst geplaatst voor het aangezicht van de levende God. Die meer oordeelt is de Heere, zegt Paulus in vers 4. Dus niet de keizer van Rome, ook niet de christenen van Korinthe, ook niet de dwaalleraars van Korinthe, zij al helemaal niet natuurlijk, de Heere. Want hij zal eenmaal tot u en tot mij zeggen, laat me jouw handen eens zien, of er geen bloed aan kleeft. Het zal waar zijn dat die gedachte iets ontzaggelijk indringends heeft en klemmends. Het is evenzeer waar dat die gedachte hier in 1 Korinthe 4 ook iets bevrijdends in zich heeft. Voor Paulus in ieder geval wel. En als het goed is voor ons ook. Als ik me niet vergis, kan Paulus David hier wel een beetje begrijpen. David die zegt, laat me niet in de handen van mensen vallen. Laat me dan in de handen van God vallen. Paulus begrijpt dat hier. En Paulus schrijft hier dan ook iets opmerkelijks, waar wij misschien wel erg makkelijk overheen lezen. In vers 5, het laatste gedeelte van vers 5, zegt Paulus dan, en als dan zal een ieder lof hebben van God. Wie van Christus wordt en in zijn dienst mag staan, zijn eigendom wordt en oprecht verlangt om hem te dienen en hem te volgen in zijn dienst. Wie zijn uitdeler zal zijn, die zal lof hebben van God, zegt Paulus. Van God. Want ik kan tenslotte aan het einde van mijn loop, wanneer die gekomen is, onverwacht of nadat ik het al lang heb zien aankomen, ik kan aan het einde van mijn loop mezelf niet verdedigen. En ik kan mezelf niet rechtvaardigen voor God. Absoluut niet. Wie ben ik? En wie blijf ik? Ik las daar een deze dagen, en het is te mooi om het niet aan u door te geven vanmorgen. Ik las daarvan een paar weken geleden een mooie illustratie in een preek van dominee G. Boer. Nu lees ik voor wat hij schrijft. Ik herinner me een dienaar van het woord die in hoge koortsen lag te ijlen. Toen de koorts minder werd, vroeg hij zijn zoon of hij geen wartaal had gesproken. Of misschien nog wel erger dan wartaal. Zijn zoon antwoordde: nee, vader, u hebt gepreekt. En u hebt goed gepreekt. En dat ontroerde die oude predikant tot tranen toe. Waarom? Omdat hij door genade wist wie Christus voor hem was. Maar omdat hij evenzeer wist wat er in zijn hart bleef. De mens der zonde. Begrijpt u zijn verbazing en zijn verwondering? Het ging over lof die God zal geven. Welke lof dan? Hoezo dan lof? Wel dit. Over weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Amen.